Tweetal mededelingen, gemeente, die betrekking hebben op collecten. Eerste plaats herinneren we u aan dat de extra collecte vandaag bestemd zal zijn voor de bouwkas. En dat er volgende week op de Pinksterdag een extra collecte zal worden gehouden die, zoals bekend, bestemd is voor de zending. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 146, het derde en het zevende vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het zevende vers is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. 3 en 7 van Psalm 146. We stellen ons nu eerst onder de heilige wet van de Heere en daarna zingen we uit Psalm 25, het negende vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet, neem mijn zonden uit meedogen, gunstig weg, gedenk die niet. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing zal deze morgen zijn uit Johannes 14, het eerste tot en met het 20ste vers. We noemen nu Johannes 14, de versen 1 tot en met 20. na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben. En gij in mij en ik in u. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Namelijk het 18e vers uit dit 14e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 14, daarvan het 18e vers. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en almachtige Heere, gij die deze wereld geschapen hebt en ook deze wereld tot op dit ogenblik onderhoudt in uw goedheid en in uw geduld, gij die alle dingen bestuurt en ook ons leven leidt, wij naderen voor uw heilig aangezicht om uw naam aan te roepen en om u te smeken of u op deze dag, de dag die u zelf gemaakt hebt, de dag die ook bijzonder in het teken mag staan van u en van uw dienst, of u op deze dag aan ons wilt denken. Want u weet, Heere, we zijn op deze zondag samengekomen in uw huis. Samengekomen om uw woord te onderzoeken en om te luisteren naar wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. En we smeken van u, wil u geven dat alle dingen die vanmorgen in uw huis gebeuren door u gezegend mogen worden. Geef dat de psalmen die we samen gezongen hebben en nog zullen zingen aan mogen spreken. Wil u ons de geest der gebeden schenken, opdat die ons leidde bij het uitstorten van ons hart voor uw aangezicht, in smeekgebed, in dankzegging. En wil u geven, Heere, dat ook in de gebeden onze harten en de noden daarvan vertolkt mogen worden. Wil u ook bijzonder tot ons komen, wanneer uw woord gebracht mag worden. Heere, open de schriften en schenk ons in de prediking van uw woord genadig de bediening van uw Heilige Geest. Wil alles wat de bediening van de Geest in de weg staat wegnemen. Open gij ons verstand en ons hart. Open onze lippen opdat wij uw lof mogen verkondigen. En wil u geven dat ook in het luisteren alles wat een belemmering vormt bij het aanhoren en ter harte nemen van de boodschap mag worden weggenomen. Heere, geef dat de zorgen die ons vergezelden, de kerk binnen, de dingen van het leven van alle dag die ons zo bezig kunnen houden, vermoeidheid, de warmte, dat al die dingen geen hindernissen mogen zijn, maar dat vanmorgen onze harten en onze gedachten gevangen mogen zijn onder de majesteit van uw woord. En we luisteren mogen en wil u geven dat het woord ook door mag dringen tot in de diepste uithoeken van ons leven. En dat wij uw woord mogen indrinken als een stroom van levend water die valt op een uitgedroogde akker. Want u weet, Heere, zo is het met ons van nature. Een uitgedroogde akker waar geen leven in ligt. Want wij zijn mensen die gevallen zijn in de zonde. En daarom is er bij ons niets te vinden wat u kan behagen. Blind en dwaas, dat zijn we. Schuldig aan al uw geboden. Heere, wil u ons daar voor het eerst of opnieuw bij stilzetten en aan ontdekken, opdat wij gaan zien wie we zijn in uw heilige ogen. En opdat ook vanmorgen de vraag in ons hart geboren wordt: wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, wil bijzonder dat schenken aan hen die voor eigen rekening leven en ook eigenlijk onbekommerd leven. Onbekommerd onder de ernstigste waarschuwingen en onder de lieflijkste nodigingen. Onbekommerd terwijl het woord hun iedere zondag verkondigd wordt en ze het iedere dag lezen. Heere, geef dat die onbekommerdheid en onverschilligheid doorbroken wordt en dat we gaan zien wat onze diepe nood is voor u. Wees bijzonder ook met hen, Heere, die iets van hun nood beseffen. O, u weet hoe moeilijk het dan zijn kan. De dichter die zijn nood ging gevoelen en die niet wist hoe hij ermee verder moest, voelde zich als in een gevangenis, als achter koperen deuren die niet te doorbreken waren. De hemel leek ook van koper en het gebed leek er niet door te dringen. Zo kan het ook zijn in het leven van hen die zich arm en ellendig weten. En ook al weten ze met hun verstand dat er een weg is om te ontkomen, die weg niet kunnen vinden en geen vrede kunnen ontdekken voor hun eigen hart. Heere, wanneer het zo is, wil u geven dat er vanmorgen onderwijs mag liggen in uw woord. Dat de kracht van uw woord zo door u in hun leven mag vloeien, dat blijken mag dat bij u mogelijkheden zijn. Dat er bij u een weg is waar wij de wegen hebben toegesloten en afgesloten. En wil u die weg ook dan openen die in Christus Jezus is. Ja, wil u het laten zien dat wanneer mensen zo ver van u zich verwijderd weten, eenzaam als wezen zich buiten u weten, dat zij toch vanuit uw woord het mogen horen. Er is een weg. Er is een mogelijkheid. Er is genade. Heere, wil u die weg dan ook zelf in de prediking door uw woord en door uw geest openen. We vragen u, denk aan uw kinderen, aan allen die iets van dat wondere werk van uw genade hebben mogen leren kennen. Heere, u weet wie uw kinderen zijn en waar zij ook geestelijk zich bevinden. Wanneer ze zo van verre staan en zich herkennen in de woorden van de tekst zoals die straks ontvouwd zal worden. Heere, wil u het dan vanuit uw woord laten horen. dat het wel zo zijn kan dat uw kinderen zich als verweest voelen, als wezen, maar dat u hen geen wezen laat, maar in uw geest en door uw woord tot hen komt. En ook wanneer uw kinderen, misschien zelfs nadat ze veel van uw goedheid hebben mogen smaken, in het donker ronddwalen door eigen schuld, of uw aangezicht zich verbergt en alles zo toegesloten is, Heere, wil u hen dan ook geen wezen laten, maar wil u als de grote koning hen bezoeken en tonen dat u met uw liefde hen niet verlaten hebt, dat u met hun met uw bescherming hen niet wilt begeven, dat u met uw onderwijs hen niet wilt verlaten. Ja, Heere, dat u alles voor hen wilt zijn en dat u dat ook betoont. O Heere, betoon het ook onder de prediking van uw woord, opdat uw kinderen zich te midden van alle vragen en alle strijd die er zijn kan in u mogen verblijden en het licht van uw genade ook door mag breken in hun leven opnieuw en zij het ervaren mogen dat gij het zijt, die als de grote trooster meer troost dan een moeder troost en ook meer dan een vader aan de kinderen gedenkt. We smeken u, Heere, wil zo het woord van vanmorgen zegenen. Wil u geven dat er voedsel mag zijn en een woord mag zijn voor ons allen. Geef, o grote koning, dat ook in alle andere omstandigheden van het leven wij uw zegen ervaren mogen. We zijn samengekomen in de kerk als mensen met zulke verschillende levensgeschiedenissen. Er zijn er onder ons die veel verdriet hebben. Er zijn er ook onder ons wie leven uiterlijk althans zonder veel moeilijkheden verloopt. Maar toch weten we allen wel iets van de moeite en van de zorgen die dit leven vergezellen. We dragen bijzonder hen aan u op, luisterend voor de kerktelefoon of hier zittend in de kerk, die een moeilijke weg hebben te gaan. Het zal vanmorgen gaan over wezen in geestelijke zin, over uw discipelen die als verweest zonder vader, zonder moeder achterbleven. Maar u weet ook dat er onder ons zijn die in letterlijke zin met rouw en verdriet in aanraking kwamen, die als kind een vader of een moeder of beide moeten missen. Wezen zijn. We denken aan weduwen die een man moeten missen, aan weduwnaars die een vrouw missen, aan allen die op welke wijze dan ook korter of langer geleden in verdriet gedompeld werden. Heere, u weet hoe diep aangrijpend de weg kan zijn die we alleen moeten gaan. U weet ook hoe onherroepelijk de eenzaamheid dan is. Heere, wil u in de eenzaamheid en in het verdriet uw hulp schenken. En wil u, die het aan uw discipelen beloofde, dat u ze geen wezen zou laten, maar dat u ze geestelijk met vaderlijke zorg en moederlijke liefde zou willen bezoeken, wil u ook zorgen voor hen die weduwe zijn, hen die weduwnaars zijn, hen die wezen zijn. Want u hebt het toch beloofd, ook in die omstandigheden, bijzonder uw hulp en uw gunst te schenken. Smeken van u, Heere, denk ook aan allen die ziek zijn. Wil u zijn met allen die korte periode van ziekte achter de rug hebben of daar nog middenin zijn? Wil u denken aan hen die misschien al langdurig ziek zijn of hen die door ouderdom en zwakte met de lichamelijke en soms ook met geestelijke moeite tobben? Heere, wil u hen allen voor uw rekening nemen en denk aan hen in uw gunst. We zeggen uw naam dank dat zuster Born deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Ze werd opgenomen in verband met een operatie aan haar ogen. En we zeggen uw naam dank, Heren, dat alles goed mocht verlopen en dat zij vrijdag weer terug mocht keren. Wil u geven, Heren, niet alleen dat de operatie verder het goede gevolg en het gewenste gevolg mag hebben, maar ook dat zij naar het lichaam en naar de geest gesterkt mag worden door u, de levende God. Willen ook uw naam dankend erkennen dat Wim Valerius, die de vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen en daar een blinde darmoperatie onderging, vandaag voor het eerst na deze periode van ziekte weer in de kerk mag zijn. Heere, wat een zegen voor hem en ook voor zijn gezin dat u alles wel hebt gemaakt. Want al wordt het vaak een kleine operatie genoemd. Het is toch ook weer een ernstige ingreep waarin wij herinnerd worden aan de broosheid en aan de vergankelijkheid. We zeggen uw naam dank voor hem, dat u hem doorhielp en dat u zijn leven spaarde. En we bidden, wil u verder de krachten geven en gezondheid schenken. En wil u hem en al de zijnen voor uw rekening nemen. Heere, wil u zo zijn met allen die door moeite, ziekte of welke omstandigheden dan ook getroffen zijn. Denk bijzonder ook aan hen die moeiten en zorgen kennen die misschien voor ons onbekend zijn. Die niemand weet, maar waarvan u af weet. Heere, wil u geven dat wat in stilte afgetopt en afgeworsteld wordt, toch bij u bekend mag worden, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heere, leer ons dat. En wil u geven dat met alle dingen wij tot u leren vluchten. Wil u zijn, Heere, met ons als gemeente. Denk ook aan ons. In ons vaderland wil u de kerken verstrooid en verscheurd gedenken. Wil u op deze dag al uw dienstknechten die het evangelie van vrije genade mogen verkondigen, aangorden met kracht uit de hoge, wil u ook hen geen wezen laten, maar hen bedienen met uw heil. Wees met uw kerk over deze wereld. Denk aan de kerk in de verdrukking. Wees u ook met de kerken in de vroegere Oostbloklanden. Heere, wil u bijzonder denken aan de kerken in Roemenië, met wie zoveel contacten zijn op zoveel wijze. We dragen dan bijzonder Jacqueline Hobbel aan u op, die deze week naar Roemenië hoopt te vertrekken om daar een aantal weken te gaan werken. Heere, wil u haar sparen, bewaren, veilig geleiden onderweg en ook wanneer ze weer terug mag keren. En bijzonder ook wanneer zij daar in de verzorging werkzaam mag zijn die weken gedenken, haar bijstaan en geven dat ook in die vaak moeilijke omstandigheden ze ervaren mag dat u ook daarvan haar afwijkt. Heere, we smeken dat van u bij alles wat we van u vragen. Niet omdat wij het verdienen, want we moeten belijden vanmorgen dat alle dingen die wij van u smeken van ons uit niet verdiend zijn. Wij hebben gezondigd en wij hebben geen recht, zelfs op de minste zegen van u. Maar wil u aan ons denken en wil u ons opzoeken. Niet om iets in onszelf, maar om hem die de Zoon is van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En wil u ons in hem en in zijn gezegende genade bezoeken. Heere, we vragen het in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 27... de versen 6 en 7. Thank you. Psalm 103, het zevende vers, zingen we aan het einde van de prediking. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, het zevende vers. Geliefde gemeente, we weten alle dat er zondagen zijn die een bijzondere naam hebben. Zo kennen wij de Palmzondag, dat is de zondag voor Pasen. Het woord palmen een herinnering aan de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem, waarin men met palmtakken zwaaide en vandaar die naam, Palmzondag. En zo heeft ook deze zondag een naam, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wezenzondag wordt deze zondag genoemd. En de betekenis zal u zeker duidelijk zijn wanneer u de woorden van onze tekst daarbij betrekt. Die zondag tussen de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest bleven de discipelen eigenlijk wat verweest achter. De Heere was van hen weggegaan en de Trooster was nog niet gekomen. En daarom zaten ze als wezen, zouden we kunnen zeggen, in geestelijk opzicht bijeen, biddend om de komst van de Heilige Geest. En vandaar ook die naam, Weeszondag of Wezenzondag. Wat dat betekent, dat deze zondag aangeduid wordt als Wezenzondag. Wat het betekent dat de discipelen juist tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest getekend worden als wezen. Wel, we willen daar op deze zondagmorgen bij stilstaan. En samen nadenken over de woorden van onze tekst. Thema is: ik zal u geen wezen laten. Ten eerste hoe de toestand van deze wezen getekend wordt. En in de tweede plaats welke toezegging aan deze wezen gedaan wordt. Ik zal u geen wezen laten. In de eerste plaats hoe de toestand van deze wezen getekend wordt. En in de tweede plaats welke toezegging aan deze wezen gedaan wordt. Ik hoef u niet uitvoerig te zeggen hoe deze woorden gesproken zijn. Ook op de Hemelvaartsdag ging het over een gedeelte uit deze toespraak van de Heere Jezus. Hij heeft die gedaan tijdens de laatste avond van zijn leven hier op aarde voor zijn kruisiging. Toen hij het heilig avondmaal had ingesteld, ging hij zijn afscheidsrede houden. En in die afscheidsrede die ons alleen door Johannes wordt meegedeeld en de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie beslaat, laat de Heere Jezus telkens horen dat hij van zijn discipelen zal heen gaan. Ik ga heen. Maar wanneer hij nadrukkelijk spreekt over zijn heengaan, dan is dat tegelijkertijd verbonden met een duidelijke voorzegging dat hij hen niet alleen zal laten. Hij zegt hen namelijk dat hij wel heen zal gaan, maar ook dat hij een andere trooster zal zenden, of dat hij weer tot hen zal komen. Op allerlei manieren probeert de Heere Jezus Christus aan zijn discipelen duidelijk te maken dat zij te midden van het verdriet om zijn heen gaan niet al te verdrietig moeten zijn, want dat de lege plaats die er bij hen komen zal weer vervuld zal worden. En terwijl hij over deze dingen spreekt, gebruikt hij ook de woorden wees. Ik zal u geen wezen laten. Ja, wanneer de Heere Jezus, de grote trooster, van hen weg zal gaan, dan zullen zij als het ware verweest achterblijven. Maar hij zal hen niet als wezen laten voortgaan. Hij zal een andere trooster aan hen schenken, waardoor dat leven als wezen zal ophouden. Wat bedoelt de Heere Jezus met die tekening, met dat woord, met dat beeld? Ik zal u geen wezen laten. Wel, laten we daar eerst een paar dingen over zeggen. Omdat ze van grote betekenis zijn, om duidelijk te zien wat de discipelen in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren waren, maar ook van grote betekenis zijn voor de kerk van de Heer Jezus Christus vandaag de dag. Wat is een wees? En waarom noemt de Heer Jezus Christus zijn discipelen hier wezen? Wel, een wees is die minstens één van zijn ouders, maar doorgaans beide ouders verloren heeft. Zo wordt het in de Bijbel althans bedoeld. Een wees is heel in het bijzonder iemand die geen van beide ouders meer heeft. En dan doen we er goed aan, gemeente, om ons in te leven hoe nu een wees in de Bijbelse tijden getekend wordt. Daar zijn natuurlijk dingen die precies hetzelfde zijn voor iemand die wees is. Of hij nu leefde in de tijd waarin de Bijbel geschreven is, of dat hij nu leeft. Hij is zijn vader en moeder kwijt. Verdriet heeft diepe sporen getrokken in zijn leven. Maar er zijn ook bijzondere dingen die zo vandaag niet meer gelden, maar wel gelden in de tijd waarin de Bijbel zijn ontstaan vond. Wat was in Bijbelse tijden typerend voor iemand die wees was? Wel, het allereerste wat we moeten zeggen, dat is al aangeduid. Een wees is iemand die zijn ouders niet meer heeft. En wanneer iemand jong zijn ouders verloor, dan was dat een diep ingrijpend iets. In de eerste plaats was zo'n wees eenzaam. Hij miste de liefde van vader en van moeder. En een schrijnend gevoel van eenzaamheid doortrok zijn leven. Wie zal kunnen peilen wat voor verdriet er in kinderharten is of in harten van jonge mensen wanneer zij wees worden? Hoe er soms in slapeloze nachten de pijn van het verdriet door hun leven heen kan trekken? Wie zal kunnen peilen wat er soms achter dat schijnbaar onbewogen gezicht wat zich groot wil houden aan eenzaamheid is? Niemand, of hij moet het zelf meegemaakt hebben. Dat is het dus, eenzaam en verdriet. Dat is typerend voor een wees. En in de tijden van de Bijbel kwam daar nog bij dat een wees dus ook geen verzorging had. Terwijl dat in later eeuwen veranderd is, was het zo in het oude nabije oosten dat een wees aan zijn lot was overgelaten. Vader en moeder zorgden voor hem, maar zodra vader en moeder waren overleden, had hij geen verzorging meer. En veel wezen in het oude oosten moesten door bedelen of door zichzelf als slaaf aan te bieden in hun levensonderhoud voorzien. In Israël lag dat wat anders. In Israëls wetten als enige land in het oude oosten waren er voorzieningen voor weduwen en voor wezen. Die werden overal elders onderdrukt. Maar in Israël had de Heere gezegd, blijkens Exodus 22, dat de Israëlieten onder geen voorwaarde de weduwe en de wees mochten verdrukken. En dat wanneer zij dat zouden doen, dat de Heere dan hun leven zou wegnemen en dat hun vrouwen weduwen zouden worden en hun kinderen wezen zouden worden. En er waren allerlei voorbeelden in de wet gegeven hoe Israëlieten moesten zorgen dat weduwe en wees niet zouden verdrukken. Ja, er wordt gezegd dat God, de God van Israël, een God van wees en weduwen is, die het voor de arme wees en de arme weduwe opneemt. En al is het zo dat Israël door eigen afdwalingen vaak de wezen en de weduwen toch verdrukte. in tijden van afgodendienst zich ook niet om deze wet van de Heere bekommerde, zodat de profeten moeten oproepen tot bekering ook in dit opzicht, en scherpe aanklachten te lezen zijn in de profetieën, dat Israël in zijn goddeloosheid niet alleen de tempel verontreinigd heeft en zich met afgoden inlaat, maar ook de zedelijke wetten met betrekking tot weduwe en wees vertreden en vertrapt heeft. Dat was toch een uitzondering. Die wet van Israël, die God gegeven had. En doorgaans was een wees dus arm en zorgde niemand voor hem. Voor zijn kleding, voor zijn levensonderhoud. Dan het derde, een wees zeker wanneer hij nog jong was, die kreeg geen goed onderwijs. Want het onderwijs in die oude tijden, zeker ook in Israël, leest u maar in Deuteronomium 6. Het onderwijs was toevertrouwd aan vader en aan moeder. Vader en moeder moesten hun kinderen, hun jongens en hun meisjes onderwijzen in de gewone huiselijke dingen. Bij het leren van een vak. Maar ook zeker in de wegen van de Heere. Spreek met uw kinderen over deze wetten. Schrijf de wet van de Heere voor wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij op de weg gaat. Deze woorden die in uw hart zijn, prent ze aan uw kinderen in. Ouders moesten hun kinderen onderwijzen. Dus een wees was iemand die geen onderwijs kreeg, die geen leiding kreeg in zijn leven. En een wees was tenslotte ook iemand die weerloos was, die niet beschermd werd, voor wie niemand het opnam, die geen verdediger had. En daar hebt u een aantal belangrijke trekken van dat Bijbelse beeld van een wees. Hij was eenzaam. Het ontbrak hem aan allerlei voorzieningen. Niemand zorgde voor hem. In de derde plaats, het ontbrak hem aan onderwijs. En in de vierde plaats, het ontbrak hem aan bescherming. Dat zijn zo in hoofdzaak de dingen die de Bijbel ons laat weten. En dat zijn de dingen die ook de achtergrond vormen van het woord van de Heere Jezus. Ge zult wezen worden, zo zegt hij tegen zijn discipelen. Dat betekent als een wees zijn. Dat betekent eenzaam zijn. Niemand zal voor u zorgen. Onderwijs zult u niet meer ontvangen. En niemand zal u beschermen. Want ik ga van u heen. En inderdaad, dat is gebeurd. De Heere Jezus is van zijn discipelen heen gegaan. Daarbij denken we misschien in de eerste plaats aan het feit dat de Heere Jezus gestorven is op het kruis. En inderdaad, dat hebben de discipelen ook ervaren als een heengaan van de Heere Jezus. Maar hij is teruggekomen. Maar toen is hij voorgoed van hen gescheiden. 40 dagen na zijn opstanding. En daar gaat het in dit schriftgedeelte met name over. Dat bij zijn hemelvaart de Heere Jezus Christus voorgoed van hen scheidde. En toen bleven de discipelen, u ziet ze in gedachten nog staan op die olijfberg, opziende naar de hemel waar de Heere Jezus in weggenomen is. De Heere Jezus was van hen heen gegaan. En ze keerden terug naar Jeruzalem. En bleven daar samen in de tempel, biddende en smekende. Tijd van eenzaamheid. Tijd waarin de trooster, waarin de nabijheid van hun Heere van hen was weggenomen. Kijk, zegt u misschien, dat was iets van betekenis voor de discipelen. In de tijd dat de Heere Jezus van hen weggenomen was. Maar na 10 dagen was die wezen toestand, als ik het zo noemen mag, was toch weer over. Ze waren toen niet meer in die verweesde toestand. Toen is de geest gekomen naar het woord van de Heere, inderdaad. Als u de woorden van onze tekst heel letterlijk neemt, dan zegt u, dat moment dat ze wezen waren, dat heeft maar 10 dagen geduurd. Het was maar een verdrukking van 10 dagen. En toch is er ook in de woorden over deze 10 dagen, in deze aanduiding van wezen zijn, iets wat van betekenis is voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Want laat het duidelijk zijn, zo wezen, zoals de discipelen waren tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren, zo is de kerk van Christus nooit meer verweest. Want de geest blijft bij de kerk van de Heere Jezus Christus tot aan de voleinding der wereld. De geest die uitgestort is, wordt niet meer weggenomen. Dus in die zin, ja, is de kerk van de Heere Jezus Christus vandaag niet meer verweest. Maar toch, in hun beleving, in hun ervaring, in het leven van het geloof, kunnen er tijden zijn, zijn er tijden gekomen voor de discipelen, en kunnen er ook vandaag tijden zijn waarin Gods kinderen zich als het ware als wezen zien. En daar wordt in onze tekst ook veel over gezegd. Dat de kerk van de Heere Jezus Christus soms hier op aarde zich als wezen weet. Waar denk ik dan in het bijzonder aan? Wanneer zijn Gods kinderen in het bijzonder als wezen? Ik zou op 2 dingen willen wijzen. Wezen kunnen Gods kinderen zich weten wanneer zij zo van verre staan. U kent die uitdrukking? Een van verre staande is iemand die geestelijk door de dingen des Heren wordt aangetrokken. Wiens hart honger en dorst kent naar de levende God. Die God zoekt in al zijn zielsverdriet wellicht, maar die zich zo ver van God verwijderd voelt. De hemel kan zo van koper zijn en de gebeden lijken niet door te dringen. Een van verre staande, die is als een wees, want hij is eenzaam. Niemand zorgt voor zijn ziel. Hij is blind en het ontbreekt hem aan onderwijs. En te midden van alle aanvallen van buiten en van binnen is er niemand die het voor hem opneemt. Een ander moment in het leven van iemand die de Heere vreest, waarin hij zich zo verweest kan voelen, is bijzonder in tijden van geestelijke verlating. U weet wat dat is? Dat iemand die een kind van God is, door de Heere verlaten schijnt. En die verlating kan heel diep gevoeld worden. God kan zijn aangezicht verbergen omdat iemand in zonde wandelt en in zonde valt. God kan zijn aangezicht verbergen omdat iemand verslapt en verachtert in de genade. En dan kan het inderdaad zo zijn dat de tijden van geestelijke verkwikking, de tijden waarin zoveel ervaren mocht worden van de nabijheid van de Heere, dat lijkt allemaal voorbij. Het lijkt zelfs voorgoed voorbij. Eenzaam. Zonder dat iemand voor je ziel lijkt te zorgen. Zonder een beschermer. Zonder een leidsman. Een wees. Inderdaad, dat zijn 2 van die tijden in het leven van iemand die de genade van de Heere kent, waarbij ze zich als het ware als een wees weten. Er zou meer te noemen zijn, maar laten we het maar eenvoudig houden. Een wees. Arm. Ja, inderdaad. Dat is iemand wanneer de Heere zo ver is en toch zijn hart naar God verlangt. Hij is arm omdat hij niets heeft. Omdat hij het voor het eerst of opnieuw in gaat leven. Dat wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, dat hij de armste van alle mensen is. Bovendien, hij heeft geen verdediger. Niemand neemt het voor hem op. Of wanneer je zonder God heen en weer geslingerd wordt naar alle kanten en van binnen de stemmen sissen. En waar is nu God op wie je bouwde en aan wie je je zaak hebt toevertrouwd? Dan lijkt het alsof je een weerloze prooi bent in de handen van al de machten van Satan en van zonde en van wereld. Het lijkt alsof de zonde meer dan ooit greep krijgt op je leven en de Satan meer dan ooit invloed krijgt op je leven. Een wees. Onderwijs ontbreekt. Misschien vroeger naar het woord van God kunnen luisteren. En vanuit het woord van God veel onderwijs ontvangen. Maar nu lijkt het alsof het woord van God niet meer zo spreekt. Je tast als een blinde en je weet niet welke weg je moet gaan. Want het onderwijs, de leiding ontbreekt. En op de bodem van dat alles een diep verdriet, eenzaam. Zoals de dichter van Psalm 25... In ogenblikken waarin hij als een wees zich voor God gevoelde, zei, ik ben eenzaam. Nee, dan gaat het niet slechts om de eenzaamheid van een mensenkind, wat hier op aarde eenzaam is, omdat hij niemand heeft bij wie hij zijn hart eens uit kan storten. Dat kan heel erg zijn. Onderschat dat niet. Dat kan diep ingrijpen in je leven. En wat eenzaamheid is, dat kunnen sommigen onder ons uit ervaring vertellen. Maar daar blijft het niet bij. Wanneer het gaat om die geestelijke eenzaamheid. Dan is het ergste, de eenzaamheid in de eenzaamheid misschien wel, dat het lijkt alsof God niet van ons af weet. Eenzaam. Wees zijn. Voelt u wat de woorden van onze tekst betekenen? Bij iemand die zo van verre staat en God niet kan vinden. Of bij iemand die de Heere vreest en in tijden vertoeft waarin de hemel als het ware gesloten is en de Heere zijn aangezicht verbergt. Ja, als daar iets van ingeleefd wordt, dan kun je inderdaad geestelijk als een wees voelen. Eenzaam, weerloos. Maar weet u wat het wonder is? Dat God nu weet, of liever gezegd dat de Heere Jezus Christus weet, dat zijn discipelen in die toestand terecht zullen komen. Denkt u het zich even in. De Heere Jezus, die toch ook waarachtig mens is, staat hier aan de donkere poort van het lijden. Nog maar enkele stappen en hij zal Gethsemane ingaan en worstelen zo diep dat zijn zweet verandert in grote druppels van bloed. En hij weet welke drinkbeker hem te wachten staat. En desondanks is er in deze laatste woorden die de Heere Jezus Christus bij het heilig avondmaal spreekt, niet de nadruk op zijn donkere weg. Niet de nadruk op wat hij zal gaan ondervinden bij het drinken van die bittere kelk. Maar hij denkt aan zijn discipelen. En hij geeft zichzelf, mag ik het heel menselijk zeggen, alle moeite om zijn discipelen ervan te overtuigen dat hij van hun omstandigheden, ook wat ze straks door zullen maken, dat hij daarvan weet. En hij zoekt ze te vertroosten. Hij zoekt ze onderwijs te geven. Ondanks de hardheid en de blindheid van hun hart. De Heere Jezus weet van de gevoelens en van de ervaringen en van de toestand waarin zijn discipelen zullen komen af. Hij kent ze. Hij heeft ze al aangekondigd. Ge zult als wezen zijn die verlaten zijn van vader en van moeder. Zo zult ge zonder mij zijn. Ik weet dat. Maar de Heere laat het er niet bij om hen te laten weten dat hij ziet in welke toestand ze zich zullen bevinden. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten. ik kom weder tot u. De nadruk ligt daarbij in de tekst op dat kleine woord ik. Ik zal het niet toelaten dat uw wezen blijft. Zeker, u zult in die droefheid terechtkomen. U zult in die toestand terechtkomen waarin u zich als wezen weet. De Heere Jezus spreekt daar ook over in de rest van het hoofdstuk. Dat zij bedroefd zullen worden als eenzame wezen zullen zijn. Maar hij zal ze niet in die toestand laten. Het zal slechts een verdrukking zijn van 10 dagen. Want hij komt weder tot hen. Kijk, dat zal aan hun droefheid een einde maken. Dat zal hun tranen drogen, dat hij weer tot hen komt. En wat bedoelt de Heere Jezus daar dan mee? Als hij zegt, in uw wezen toestand zal ik u niet laten, maar ik kom weer tot u. Daar is een heleboel over te doen. Ook in allerlei verklaringen kunt u allerlei mogelijkheden lezen. En de een zegt, het slaat op de wederkomst. En de ander zegt, het slaat hierop. En de derde daarop. Ach, wanneer we het tekstverband lezen, is het duidelijk dat het niets anders kan betekenen dan dat de Heere Jezus hier zegt, ik kom weder tot u. Wanneer ik mijn geest zend. Dus wanneer de geest gezonden wordt, komt de Heere Jezus weer terug. Dat is ook duidelijk in de hele strekking van het hoofdstuk. Want wanneer de Heere Jezus zegt, ik zal van u heen gaan en ik zal de Vader bidden dat hij een andere trooster zende, dan bedoelt de Heere Jezus daarmee dus te zeggen, ik was uw trooster. Ik was degene die u vertroostte. Uw leermeester, uw Heere, uw koning, uw zaligmaker. Ik was alles voor u, uw vertrooster. Maar nu zal de Vader een andere trooster zenden. Dat is de Heilige Geest. En daarmee laat de Heere Jezus zien dat die trooster die komt, dat is wel een ander. Dat is de Heilige Geest. Maar die doet hetzelfde werk als ik hier op aarde in uw midden deed. Hij is ook een trooster. En zo voelt u wel aan dat hier in deze hoofdstukken de nauwe band tussen Christus en de Heilige Geest duidelijk wordt. Wat de Heere Jezus was letterlijk voor zijn kerk tijdens zijn omwandelingen hier op aarde. Dat is de Heilige Geest wanneer hij uitgestort wordt voor de kerk na de Pinksterdag. En wanneer de Heilige Geest komt, dan is de Heilige Geest wel onderscheiden van de Heere Jezus. Maar dan komt in de Geest en door de Geest Jezus Christus tot zijn kerk. Het is geweldig belangrijk, gemeente, dat we dat goed zien. Het zijn diepe dingen die we eigenlijk niet ten volle kunnen begrijpen. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat goed zien, vooral vandaag. Dat wanneer de Geest uitgestort wordt, er geen andere Jezus komt in de Geest dan deze Jezus over wie het evangelie spreekt. Dat is vooral belangrijk in alle gesprekken die er vandaag aan de dag gaande zijn rondom de Pinksterbeweging. Bij de Pinksterbeweging is het althans in grote lijnen, want daar is ook nogal wat verschil, zodat men zegt, wij hebben Jezus nodig als zaligmaker, maar je krijgt de indruk dat Jezus alleen maar nodig is aan het begin. Om bekeerd te worden. Er is iets achter de Heere Jezus wat nog veel groter is. Dat is de gave van de Heilige Geest. En die wordt soms heel sterk losgemaakt van Christus. De Heilige Geest. Ik las laatst in een boek. Dat is het ene nodige. Dat je de Heilige Geest persoonlijk leert kennen. En dat is iets wat achter de Heere Jezus ligt. Iets boven de Heere Jezus. Iets wat een plus is. Zoals sommige van die schrijvers zeggen. boven de Heere Jezus. Wel, dat is tegen het woord van de levende God. Het is ook letterlijk in strijd met de tekst. Zoals we die lezen. Want er staat niet, ik zal u de geest zenden als iets boven de Heere Jezus. Als iets meer dan de Heere Jezus. Maar er staat, ik, Jezus, kom door de geest weder tot u. Nooit vergeten. Bij alles spreken over bijzondere dingen van de geest. Dat de geest in de schriften nooit los te denken is van Jezus Christus. Ik kom weder tot u door de Heilige Geest. En dat is ook de grote troost. Want eerlijk, wat zou een arm verweest mensenkind moeten doen met de geest zonder Jezus? Dat kan niet. Want hij heeft juist een borg nodig. Een zaligmaker nodig. Een zaligmaker die vanaf de Pinksterdag in het bijzonder door de Heilige Geest nabijgebracht wordt. En door de Heilige Geest gekend wordt. Ik kom weder tot u. Dat is het evangelie wat de Heere Jezus Christus bij zijn eengaan en bij zijn afscheid aan de discipelen meegeeft. En wat betekent dat dan? Als de Heere Jezus zegt, ik kom in en door de Heilige Geest weer tot u. Wel, dat betekent allereerst een groot wonder. Want dat wonder, dat kan in het gewone leven zo niet gebeuren. Wanneer iemand wees is, dan heeft hij zijn vader en zijn moeder verloren. En dan is de onherroepelijkheid van de dood tussen zijn ouders en hem ingekomen. En ook al wordt hij misschien opgevangen, ook al krijgt hij misschien pleegouders en anderen op zijn levensweg die hem bijzonder tot hulp en tot steun geweest zijn, dat is een aparte zegen. Toch, niemand kan die vader en die moeder vervangen. Niemand kan zijn wees zijn ongedaan maken. Hij blijft wees. Dat is onherroepelijk. Zo is het in het gewone leven. Maar wat nu in het gewone leven niet kan, dat kan geestelijk wel. Dat God dat wat bij de mensen onmogelijk is doet. En dat de Heere zijn verweesde kerk, ook al lijkt het voor hen nog zo onmogelijk en zo duister, dat de Heere zijn kerk niet verlaat. Ik kom weder tot u. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat wanneer de Christus door de Heilige Geest geschonken wordt, dat wanneer Christus door de Heilige Geest en door het woord aan ons hart wordt verklaard, dat Hij je dan is die de eenzaamheid oplost. Want de kerk van Christus kan zo eenzaam zijn. Maar wanneer Christus in het gewaad van zijn woord en door de Geest aan ons hart wordt verklaard en wordt toegepast, dan gaan we zien op hem. Dan gaan we hem ontdekken. En dan gaan we te midden van de eenzaamheid en van de vragen in ons leven zien. Hij zag op mij neer. Zoals de dichter het zegt in de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ja, dat. Daardoor breekt alle eenzaamheid en het verdriet wat die geestelijke eenzaamheid met zich meebrengt. Als Jezus Christus door de Heilige Geest aan het hart wordt verklaard, dan is ook die bange klacht voorbij. Niemand zorgt voor mijn ziel. Want zo kan het geestelijk zijn niet. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dan kan het lijken alsof er nergens hulp is en nergens steun is. Maar als vanuit het woord de belofte van de levende God, Christus Jezus, komt en spreekt, ja, dan blijkt dat Hij zich veel meer aan de zielen van zijn kinderen gelegen laat liggen dan dat ze ooit geweten hebben. Hij is als een vader. Hij is als een moeder. Want, zegt Jesaja de profeet, een moeder, ook al lijkt het onmogelijk, kan haar kind nog vergeten. Of schoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten, daar hebt u het. Christus, meer dan een vader, meer dan een moeder voor zijn kerk, hij zal ze niet vergeten. Ja, hij zal door zijn geest ook onderwijs geven. Want wanneer iemand zichzelf leert kennen, of wanneer iemand in duisternissen terechtkomt, dan komt hij er voor het eerst en ook opnieuw weer achter dat hij zo weinig weet. Dat hij niets weet. Dan zegt een geleerde professor in de theologie, het staat in de levensbeschrijving van Comrie, moet u maar eens nalezen, die een boek geschreven had, Genade overwint, en die veel studenten in de theologie onderwijs had gegeven. Comrie stond een keer voor de deur van zijn studeerkamer. Hij was binnengelaten door iemand en de professor wist niet dat er iemand was. En hij hoorde achter de deur de professor bidden op zijn knieën in zijn studeerkamer. Heren, ik weet dat er een weg van de zaligheid is. Maar maak u me bekend. Die man wist het niet meer. Die had onderwijs nodig. Goddelijk onderwijs nodig. Kijk, en wanneer Jezus Christus door het gewaad van het woord en van de geest komt, dan leren wezen dat er nu onderwijs is. Dan gaat de Heere Jezus Christus onderwijs geven, zodat ze gaan zien wie God is, zien wie ze zelf zijn, zien wie Christus is, zodat de heilige geheimen van het leven van de genade voor hen open gaan. Christus komt tot hen om onderwijs te geven. Ja, en hij is ook de beschermer. Want een wees, u weet het toch nog, is iemand die weerloos op deze aarde leeft. Zo was het in de Bijbelse tijden. Hij had geen beschermer. Maar als de geest nu komt en Christus door de geest terugkomt en zich door de geest openbaart, ach, dan is Jezus Christus de grote beschermer van de kerk. Want dan kan het zo zijn dat kinderen van God aangevochten worden, aan alle kanten. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat staat er niet als een mogelijkheid, dat staat er als een realiteit. Als iets wat zeker zal gebeuren. En de een kan daar meer in terechtkomen dan in de ander, maar in de wereld zult ge verdrukking hebben. En als de verdrukking in het leven van iemand die de genade van God kent hoog loopt, wat kan het moeilijk zijn? Verdrukkingen van buiten, vervolgingen, bespotting, aanklachten van binnen. Is dat nu iets wat gepaard kan gaan met de vrezen des Heren? Ben je wel werkelijk een kind van God? Zo sist een stem in je binnenste. Of je kan denken in diepe moedeloosheid. Het zal nog een keer verkeerd met me aflopen. Gezeefd op de zee van Satan en je ziet op jezelf en je denkt, ik val erdoor en ik kom om. O, in die hulpeloosheid van de aanvechtingen, van de bestrijding die er op zoveel manieren kan zijn, is een wees hulpeloos. Maar ik zal u geen wezen laten, zegt de Heer Jezus Christus tot zijn discipelen en tot de kerk van alle eeuwen. Ik kom weder tot u en als de Heer Jezus komt door zijn woord en door zijn geest tot het hart van een zondaar voor het eerst of opnieuw. Ja, dan moet de Satan wijken. Wel eens meegemaakt dat die machtige Satan, dat die machtige bestrijders die aan alle kanten uw ziel in zijn greep leken te hebben, dat ze in een ogenblik weg waren. Omdat de koning kwam en omdat u door het geloof op hem mag zien. Want waar hij is, één woord van zijn almacht en alle stemmen zwijgen. Satan zwijgt en de zonde zwijgt en de aanklachten zwijgen. Het wordt net als de zee die zo onstuimig was, weet u wel. In een ogenblik wordt het stil. Ik zal u niet verlaten. En waarom is dat? Dat de Heere zijn kerk niet verlaat. Waarom is het dat hij zo met nadruk in deze woorden belooft dat hij weer tot hen komt? Is het omdat zij het ernaar gemaakt hebben? Ach, kijk, die kring is rond van die discipelen. Daar staat Petrus die hem straks zal verloochenen. Daar zit Thomas, al wat met een somber gezicht. Die straks zal zeggen, ik zal het niet geloven dat hij opgestaan is uit de doden. Daar zitten de anderen die hem straks zullen verlaten. Inderdaad, ze zullen hem alle verlaten. Mag ik het dan zo zeggen vanmorgen? Ze zullen hem allen verweest, eenzaam achterlaten. En hij zal de bittere, bange weg van het lijden alleen moeten gaan. En toch zal hij hen niet verlaten. Hij komt weder tot hen. Omdat zij het erna gemaakt hebben, ach nee, als het ooit verzondigd hebben, en dat hebben ze, dat weet u, dan verzondigen ze het straks als ze de Heere Jezus Christus verlaten en hun eigen weg gaan en op de vlucht slaan. Maar wat hem bewoog en waarom hij je niet verlaat, dat is enkel zijn eenzijdige liefde. De liefde waarmee hij hen lief gehad heeft van den beginnen, ja van eeuwigheid. Dat is eeuwige liefde. En die liefde van de Heere Jezus Christus, die is sterker dan de dood. Hij heeft hen lief tot het einde. Zijn liefde vergaat nimmer meer. En daarom denkt hij aan zijn weeskinderen, aan zijn weeskerk. Daarom vergeet hij ze niet. En daarom laat hij deze kostbare belofte na. En dan moeten we er eens goed op letten. Wat is nu de kracht van die belofte? Spurgeon heeft er in een preek het zo mooi gezegd. Hij vergelijkt dan, het is een zwak beeld, dat weet ik. Hij vergelijkt dan de belofte met een schuldbekentenis. Hij zegt, kijk, wanneer iemand 50 gulden van je geleend heeft. En je hebt dan een schuldbekentenis vooruitgeschreven. En je gaat naar die man toe. En je presenteert die schuldbekentenis, dan moet hij je 50 gulden betalen. Maar als dat geld nou betaald is, dan wordt die schuldbekentenis vernietigd. Die scheur je stuk en die werp je in de prullenbak. Die heeft geen waarde meer. Zo, zegt Spurgeon, is het met deze belofte niet. Wie nu tot God vlucht en vraagt of de Heere uit genade die belofte wil vervullen, als die belofte één keer vervuld wordt, ja, dan is het niet als met die schuldbekentenis, dan heeft die belofte geen waarde meer. Maar die belofte houdt zijn waarde. Met eerbied gezegd, Gods kerk mag telkens weer gaan om de inlossing van die belofte van de Heere af te smeken en erom te vragen. En de Heere laat het niet één keer, maar telkens weer zien. Ik zal u toch geen wezen laten. Ondanks alle afdwaling en alle afzwerving en alle dwaasheid en alle zonde en alle schuld die er in het leven van Gods kinderen zijn kan, ondanks alle ongeloof. Ik laat u geen wezen. O, als u de Heere mag kennen en u voelt, u ervaart dat wees zijn zo heel nadrukkelijk vanmorgen. Misschien al wel een hele tijd in uw leven. Vergeet toch dit woord van de grote koning niet. En als u nergens bij kunt, buig dan op deze dag uw knieën en zeg: Heere, nu heb ik gehoord dat uw volk geen wees zal blijven. Maar ik voel me zo ver van u. De zonde heeft zoveel scheiding gemaakt. O God, wil u het opnieuw bevestigen? Houd maar aan om bij hem te pleiten op zijn eigen woord. Want hij zal het waar maken. Ik laat u geen wezen. En als u daar nou niets van kent. Als u onbekeerd bent. Ach, vergeet één ding niet, mijn beste vriend. Wanneer je onbekeerd bent, dan zeggen deze woorden heel nadrukkelijk dit. Dat wie onbekeerd is en wie onbekeerd blijft, die zal wees gelaten worden. Voor eeuwig. Zonder God. En zonder Christus. Was dat ontzettend. Eeuwig eenzaam. Zonder onderwijs. Zonder bescherming. Onder de toren van God. En daarom dringt het woord van vanmorgen ook in alle ernst erop aan. Zoek deze koning. Deze Heere. Nu hij nog te vinden is, nu het nog de dag van de genade is. En nu hij nog laat verkondigen dat hij mensen die door hun eigen schuld verweest zijn, arm zijn, schuldig zijn, wil bezoeken met zijn heil. Kan nog. Want de koning leeft. En hij heeft het gezegd dat hij zijn arme kerk geen wees zal laten, want dat hij komt om hen eeuwig gelukkig te maken. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam eerbiedig dank. U hebt ons deze morgen uw woord doen horen en doen prediken. En we hebben maar iets kunnen zeggen van deze diepe en rijke stof. Heren, wil u het verder toepassen. Maak ons maar wezen voor u, die hartelijk verlangen naar u in eenzaamheid en in hun zielsverdriet. En die het buiten u niet kunnen stellen. Want mensen die het oprecht om u te doen is, ook al hebben ze alles tegen, die zullen door u niet verlaten worden. Want u hebt het gezegd. Ik zal. Ik kom. Heere, wil dat ook genadig waarmaken in het leven van uw kinderen. Wil hen die zo ver van u staan, dichterbij brengen. Vanuit de kracht van deze genade. Wil hen die in donker omdwalen, terugbrengen tot u en verder oefenen in de kennis van Christus. En wil hen die onbekeerd zijn en vreemdeling zijn van dat leven der genade, wat de discipelen kenden, ook al was het nog zo omhuld door duisternis en aanvechting, wil hen die dat leven niet kennen, Heren, te sterk worden. O God, wil u geven dat het woord van uw genade zijn kracht mag doen in hun leven. Want wij kunnen hun harten niet breken. Geen woord van ons. Maar u kunt het. Door uw geest. En door uw woord. O, wil u het doen. Ook onder onze jonge mensen. We vragen dat. Terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf. En dat alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, het derde vers. Psalm 68 en daarvan het derde vers. Spring op van vreugde, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.